Ben je al in kerstsfeer, Ernst-Jan?
Ben ik al in kerstsfeer? Ja, en ik wilde heel graag mijn kersttrui meenemen, dacht ik vorige week. Maar ik ben hem vergeten.
Nou, dan wordt dan het nieuwe jaar, hè? Dan zien we jou in kersttrui. Welkom thuis bij de vijfde talkshow alweer van Economie. De laatste van dit jaar, maar nog niet de laatste van de cursus. Die komt nog in het nieuwe jaar. Vincent die is nog steeds ziek, dus wij houden hier de boel zo goed mogelijk draaiende, Ernst-Jan. Vorige week ging het over de arbeidsmarkt, het werkende deel van de bevolking. Vandaag staan de jaarverslagen centraal. En leuk voor de voetbalfans, Ajax. We gaan Ajax eens beter bekijken. En dan niet zozeer of ze wel of niet goed voetballen, maar vooral hoe dat bedrijf eigenlijk gerund wordt van Ajax. We gaan maar meteen naar blokje 1, denk ik.
Ja, echt 10 seconden voordat deze uitzending begon, we zijn heel goed voorbereid. Zei ik nog even, oh ja, we hadden nog even een heel kort filmpje als introductie bij dit thema. Van Follow the Money. He, van, misschien heel even kort even terug uitzoomen. We hebben vandaag over jaarverslagen onder andere. Dus de financiële informatie die je kunt opvragen over een bedrijf.
Want elk bedrijf is verplicht om een jaarverslag te maken.
Ja, dus ja, dat, zelfs een kleine BV, wij spreken, als die moet het bij de Kamer van Koophandel deponeren. Ja,
gelukkig als ZZP'er hoeft dat niet.
Nee. Dus als eenmanszaak ben je geen BV, maar als je een BV zou willen worden, je neemt personeel in dienst of zo, dan zou je dat ook moeten maken. En ik dacht, laten we het even introduceren met een voorbeeld van journalistiek spitwerk, dus een onderzoeksjournalistiek werk van Follow the Money, een website. En die heeft onderzoek gedaan naar het bedrijf van de toenmalige VVD-voorzitter Henry Keizer. We hebben het nu over 8 jaar geleden. Jaarverslagen, ik kan zo misschien zo wat meer vertellen, wat kan je er als journalist mee, maar dit voorbeeld laat ook heel goed zien wat je met jaarverslagen kan.
Laten we kijken. Ja.
Henry Keizer, sinds 2014 partijvoorzitter van de VVD. In het dagelijks leven verdient Keizer zijn geld in de uitvaartbranche. En daarover is nu ophef ontstaan. Volgens het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money heeft Keizer in 2012 het uitvaartbedrijf De Facultatieve overgenomen. Een bedrijf dat is ontstaan uit de in de 19e eeuw opgerichte Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. Een vereniging met 65.000 leden. Bij de verkoop schat de accountant de waarde van het bedrijf op 31 miljoen euro. Maar het wordt verkocht aan Keizer en zijn zakenpartners voor 12,5 miljoen euro. En die krijgen daarbij ook nog eens de winstuitkering van 12 miljoen, bedoeld voor de leden van de vereniging, cadeau.
Het bedrijf werd door de accountant een reële waardering voor neergelegd van 31,5 miljoen euro. Het bedrijf werd zogenaamd verkocht voor een overnameprijs van 12,5 miljoen euro. Dus het verschil zit daar al als 19 miljoen euro in het voordeel van Keizer Kumsui. Maar van die 12,5 miljoen euro was ook nog eens een keer 12 miljoen een dividend waarop de vereniging eigenlijk al recht had. Dus dat noem je een sigaar uit eigen doos.
Mooie journalistiek spitwerk is dit dus. Hè? Dus cijfertjes vergelijken en denken, hé, hier klopt iets niet.
Hier klopt iets niet. En dan vragen gaan stellen. En kijk, je moet niet voorstellen dat er op zo'n redactie wordt gedacht, nou, deze week zijn er weer 20.000 jaarverslagen verschenen. Want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven. Het begint natuurlijk allemaal met een tip.
Ja, maar je hebt een hunch dat er ergens iets niet in de haak is. En dan ga je de jaarverslagen erbij pakken.
Ja. Dan krijg je zo'n brief in de post van, je moet eens hier en hier naar kijken. Nee, ik maak het even heel filmisch of zo. Hoor. Of een man in een parkeergarage komt naar je toe. Die zegt, kijk hier naar. Zoals het in films gaat. Vaak is het zo, een journalist krijgt een tip uit zijn netwerk.
Anoniem soms.
Kijk eens naar dat oude bedrijf van, van Henry Keizer. En dan komt er zoiets aan het rollen.
Ja, ja, en een bedrijf of een organisatie als Follow the Money is eigenlijk de opgerichte. Die volgen alleen maar letterlijk het geld. En dan komen ze uit bij allerlei verhalen en schandalen.
Ja, ja, zij kennen hun journalistieke klassiekers. Want ik zeg, elke journalistiek student moet de film All the President's Men kijken uit de jaren 70.
Ja, dus behalve Home Alone.
Moet je
All
the President's Men bekijken met Robert Redford, al kennen misschien, en Dustin Hoffman, ik noem even de namen, over de journalisten die de val van president Nixon mede hebben veroorzaakt, omdat zij het schandaal in het licht hebben gebracht.
Ja, precies, en dus ook door spitwerk.
Ja.
En stapels in die film van documenten die ze doornemen met een heel team om erachter te komen dat er iets niet klopt.
Ja, ja, ja. En de man in de parkeergarage, want daar heb ik het van, die zegt in die film, follow the money. Om te kijken wie er achter het schandaal zat.
Precies, en daar komt de naam follow the money waarschijnlijk vandaan. Ja. Hoogst waarschijnlijk, bijna zeker zo goed als.
Ja.
Follow the money van Ajax, want als je niet goed voetbalt en je haalt de Champions League niet, dan heeft dat behoorlijk wat gevolgen. We gaan naar blok 1, denk ik.
Ja, zeker.
Artikel 1 in de Reader, Ernst-Jan, jij hebt het voorbereid. Ben je eigenlijk een voetbalfan?
Ja, ik ben denk ik zo iemand die... ik lees heel graag over voetbal en ik kijk bijvoorbeeld praatprogramma's. Niet altijd met Derksen en zo, maar andere dingen. Bijvoorbeeld Voetbal International op YouTube vind ik zelf heel leuk. En ik kijk ook wel graag voetbal, maar ik kijk misschien meer naar pratende mannen. Helaas zijn het vaak mannen over voetbal. Dan dat ik de wedstrijd zelf kijk. Maar dat hebben volgens mij wel meer mensen.
Het is meer het geouwe hoer over voetbal dan het voetballen zelf.
Vind ik heerlijk, ja. En jij?
Ik? Nee, sorry, ik weet echt helemaal niks. Dus ik ben ook niet specifiek voor de een of de andere partij. Maar ik wil toch even horen van Max. Ben jij voetballer? We hebben gelukkig weer een student in de studio.
Een echte student.
Ja, gezellig. Ben jij voetbalfan?
Ja, nou niet fan. Ja, ik krijg het op mijn werk heel erg mee. Maar verder ook niet echt. Nee, ik volg het niet.
Nee, en vind jij het journalistiek wel interessant om toch iets te weten van voetbal?
Ja, het is natuurlijk wel interessant dat Ajax nu in geldproblemen zit en hoe dat dan komt. Maar ik doe er zelf journalistiek niet heel veel mee. Ja, ik werk dan op de NOS Sportredactie, maar meer krijg daar heel veel mee natuurlijk. Ja. Maar ik ben er zelf niet heel erg mee bezig. Nee,
dat is niet
ook niet journalistiek.
Droom.
Nee.
Wat is je droom wel, Max, later, als je groot bent?
Oh, dat vind ik zo'n moeilijke vraag. Ja? Zo'n moeilijke vraag. Ja, ja, nee, maar het is zo breed, de journalistiek. Ik denk toch wel de schrijvende journalistiek. En dan, ik denk gewoon voor een krant, heel basic, oude journalistiek.
Misschien ook follow the money? Dus dit soort spitwerk, ligt dat jou?
Nee, ik denk meer snelle journalistiek.
Snelle journalistiek. Ja. Nou, komen we bij jou, Ernst-Jan, want jij bent wel in Ajax gedoken en de Champions League en het geld van Ajax.
Ja, we gaan niet over echt voetbal hebben, hè? Maar ik dacht, we pakken gewoon een bedrijf dat veel in het nieuws is geweest. Een bedrijf dat mensen aanspreekt, een bedrijf waarvoor mensen ook denken kunnen voorstellen. Oh ja, daar komt het geld uit en gaat het naartoe. Hè? Dus dan is het niet zo abstract als, ja, laten we zeggen, een bedrijf dat iets heel hoogwaardigs...
KPMG of whatever. Ja.
Dus als we dan zo meteen naar de boeken kijken, dan nog denk ik dat je het niet zo snel 1, 2, 3 ziet wat het betekent. Maar je ziet het... Je begrijpt het iets makkelijker.
Ja, beginnen we met het artikel of beginnen we met een video?
Nou, ik wil eigenlijk, ik heb ook wat plaatjes, even stap voor stap nog even opbouwen. Jaarverslagen hebben we het dus over.
Dit zijn er zo'n aantal.
Ja, dus nog even, ja, ik zat in het hoorcollege dat soort stapsgewijs, dat soort dingen nog wel even uitleggen morgen. Maar elk bedrijf is dus, niet jij, want jij bent een eenmanszaak, maar een BV, een NV is verplicht om een jaarverslag in te leveren. Ook stichtingen en verenigingen vanaf een bepaald aantal bepaalde omzet. En als een bedrijf groter is, dus meer mensen in dienst, meer omzet, dan moeten er ook gedetailleerdere jaarverslagen komen. Dan zijn er bij Ajax, zeg ik even in mijn hoofd, een paar honderd mensen in dienst.
Dat is en best wel een groot bedrijf, hè?
Ja, ze hebben ook mensen die voor de marketing werken. Ze zijn volgens mij heel succesvol op sociale media. En dat doen ze wel heel goed altijd. Dus zij hebben een relatief uitgebreid jaarverslag. Ik krijg even de slide later. Je ziet het naast me. Dat deponeren bedrijven bij de KVK, Kamer van Koophandel.
Waar trouwens al veel van onze studenten ook al zijn ingeschreven. Die dus net als ik ZZP'er zijn geworden. Ja. Die zijn al bij de Kamer van Koophandel geweest.
Ja. Ja, daar kunnen we ook nog een heel les over geven. Van, het is ook fiscaal interessant, hè? Zeker als beginner, geloof ik. Even KVK, mocht je dit als journalistiek interessant voor KVK-rapporten, jaarverslagen, kan je altijd bij de KVK opvragen. Kost geld. Wij hebben een verdrag met een contract met Company Info. Ga naar de HU-website, een log in met deze site. Kun je allerlei informatie vinden over alle bedrijven.
Ja, dus als student kun je alle jaarverslagen van elk bedrijf opvragen via deze link?
Ja, ja. En bij grote bedrijven en eigenlijk ook vaak beursgenoteerde bedrijven, dat is Ajax, dan hoef je niet sowieso niet naar de KVK. Dat vind je op de website van Ajax. Want Ajax wil eigenlijk zoveel mogelijk interesse van beleggers opwekken. Dus het is helemaal in hun belang dat dat jaarverslag makkelijk gevonden wordt.
Ja, en die willen dus in ieder geval transparant zijn wat betreft het jaarverslag.
Ja, klopt. Dat is natuurlijk ook voor een belegger belangrijk. Hè? En daarom is het, ja, dat is ook een van de functies van het jaarverslag. Het is bedoeld voor alle stakeholders, zeggen ze dan altijd met een chique woord. Dus ook voor journalisten, burgers, overheden. Van kijk, wij zijn een transparant bedrijf. Maar voor beleggers is het extra belangrijk. Want ja, of het goed gaat met een bedrijf of slecht gaat, dat moet ik weten om te bepalen of ik meer of minder aandelen Ajax ga kopen.
Zeker, ja. En dan denk ik even als leek, hè, en niet voetbalkenner. Als ze dus heel veel nieuwe spelers kopen, hele dure spelers van Ajax, dan gaat dat in de balans van de inkomsten en de uitgaven. Dan gaan ze natuurlijk heel veel uitgeven. Dan zou ik als aandeelhouder gaan kijken, wat komt er nog in? Is het nog in balans?
Ja. Dus als aandeelhouder wil je twee dingen. Je wilt dat het bedrijf winst maakt en dat je misschien dividend kan ontvangen. En je wil dat de koers van het aandeel stijgt, zodat je het op een later moment in de tijd aan iemand anders voor een hogere prijs kan verkopen. Dus je wil vooral, en ik denk dat laatste, dat is ook vrij belangrijk. Dus je wil ook dat er verstandige beslissingen worden genomen. En dan, nou, daar komen we later nog over te spreken, dan. Ja, zo'n belegger is natuurlijk ook niet zo blij met alle bestuursperikelen die er plaatsvinden.
Nee, en dat is bij Ajax best wel wat geweest. Dat weet ik dan weer wel.
Dat weet je nog wel, ja. Ik herken het heel goed, hoor. Er zijn ook bepaalde delen van het nieuws die ik wegfilter.
Ja, kijk, de headlines weet ik natuurlijk wel. Maar ik weet niet welke wedstrijd ze wel of niet gewonnen hebben. Sorry voor de voetbalkennis.
Nou, daar gaan we het ook niet over hebben vandaag. Nee. Ik heb een hele hoop gewoon wat dingen. Want ik dacht van, ja, wat jullie zijn journalisten in spe. Journalisten, misschien zijn ze al journalisten. Zo praten we ze met ze. Wat ze schrijven voor hun hyperlocal. Over je hyperlocal, je kunt dus allerlei dingen vinden over je eigen, over bedrijven waar je over schrijft hier. Ik heb even wat screenshots gemaakt over van het Ajax jaarverslag. Voordat we echt naar de financiële tabellen gaan kijken, want daar gaat eigenlijk deze talkshow over in deze week. Gewoon, ik in een vorig leven, want ik ben niet meer journalist naast mijn docentschap, jij wel, schreef ik veel over technologie, dus ik schreef wel vaak over KPN en Vodafone, dat soort bedrijven. En dan keek ik ook wel eens in een jaarverslag. Dus, en toen keek ik vooral naar dingen waar ik bijvoorbeeld nu ook even naar kijk. Ik keek niet zozeer naar de financiële tabellen, maar kijk van hoeveel man personeel is er eigenlijk, wat verdient de topman, dat soort informatie kun je allemaal uit een jaarverslag halen. Er zit een jaarverslag van Ajax en dat eerste om te weten is, het komt uit, het is volgens mij een paar weken geleden uitgekomen. Maar het gaat tot het boekjaar 1 juli 2022 tot 30 juni 2023.
Dus dat betekent niet van januari naar januari?
Nee, dus dat is verschilt per bedrijf wat jouw boekjaar is. En het is ook goed om te weten, ja, ze rekenen dus tot 30 juni met inkomsten en uitgaven en dat soort dingen. Daarna moet het nog door een accountant worden gecontroleerd. En dan zitten er nog soms al maanden achterna voordat het gepubliceerd wordt. Dus je kijkt eigenlijk naar een momentopname van een paar maanden geleden.
Ja, want het kwam precies, want het in kan november nu al heel uit. Anders zijn.
Ja, of in oktober komt het uit. Dus wat vind je er allemaal in? Eerst gewoon, ja, je vindt heel veel ook informatie die het bedrijf wil laten zien, om te laten zien, het gaat heel goed met ons.
Wat grappig, er staan zelfs volgers van TikTok in een jaarverslag van Ajax.
Ja, ja, dus grote cijfers, dus hoe hebben ze het nu? En daaronder, als je net kan zien misschien wat het vorig jaar was. Dus je krijgt heel lang het idee, het gaat alleen maar goed, het gaat alleen maar goed. En misschien gaat het op basis van dit jaarverslag ook wel goed met Ajax. Wat kan je nog meer vinden? Hoeveel seizoenskaarten zijn? Allemaal van die informatie. Stel, je schrijft een stuk van over Ajax. Ja, je kunt het van Wikipedia halen, maar we zeggen toch altijd als docenten van, check de primaire bron. Dit is de primaire bron.
En dan zeg ik heel vaak bij mij in de klas, inderdaad, overal waar verschil is, is iets interessants te halen. Dus hier bijvoorbeeld, als het aantal seizoenskaarten is gestegen of gedaald, kan dat een aanleiding zijn voor een verhaal.
Voor een nieuwsbericht, ja. Wat vinden we nog meer? Dit is een beetje onder maatschappelijke druk, dat bedrijven ook over hun duurzaamheid dingen willen laten weten. Ik kan het niet zo goed beoordelen. Er zijn niet zulke hele goede standaarden voor hoe je hierover moet rapporteren, maar CO2-uitstoot, ja, dat is natuurlijk ook vaak een beginnende discussie, hè, van moeten die Ajax-supporters als of Ajax-spelers als ze in Warschau een wedstrijd spelen, gaan moeten ze dan met het vliegtuig? Dat doen ze denk ik wel. Of moeten ze dan met de trein of met een bus? Maar goed, daar gaan we het ook niet over hebben. Medewerkers, hoeveel mensen zijn er in dienst? Wat zei ik, een paar honderd? Aantal FTE, dus het zijn wel meer. 450 zie je linksbovenin. De leeftijd, vaak zie je ook... Ook in een maatschappelijke ontwikkeling, dat je iets over man-vrouw ratio in je organisatie
je
vertelt.
Ja, bijvoorbeeld inderdaad dat het aantal spelers, dus met 15 plus 3, 18, er zijn 18 meer, spelers meer dan, nee sorry, ik zit helemaal verkeerd te kijken, minder. Van 103 naar 108, nee ja, dat scheelt niet zoveel. 5 spelers zijn er afgevallen.
Ja. Ja, klopt. Maar je moet ook zien, dit is een momentopname, wat zeiden we, het boekenjaar was tot 30 juni van deze zomer. Midden in de transfertijd, dus dan is ook een beetje de vraag... Zijn ze net voor die datum of voor
kort? Ja, precies. Niet helemaal accuraat, wellicht. Ja, maar ook aantal vrouwen inderdaad zitten dus in. Percentage.
Ja. Ziekteverzuim. Je kunt allerlei dingen vinden. Ik ga nog even door. Edwin van der Sar inmiddels weg. Wat verdiende die? 6 ton.
Nou, wat verdiende die? 6 ton?
6 ton, maar dat is buiten bonussen gerekend.
Ja, dus, dat is de truc, hè?
Dat is allemaal van die dingen die moet... Kijk, je denkt van waar zit allemaal...
Je bonus is 850.000. Dat is veel meer dan het salaris.
Ja. Dus je vraagt je af, waarom publiceren ze dit allemaal? Want hier wordt een belegger toch niet blij van. Maar er zijn ook ontwikkelingen in de maatschappij dat sommige dingen zijn wettelijk verplicht. Ik moet even niezen hoor. Sorry mensen.
Geen corona deze kant op, hè? Nee. Ik begreep dat heel wat mensen ziek zijn op dit moment.
Nee, ik voel me verder prima. Ik heb gewoon even een niche. Maar er zijn ook allerlei maatschappelijke ontwikkelingen dat die zeggen er moet over topsalarissen moet worden gecommuniceerd. Het zijn vaak niet eens wettelijke regelingen, maar bedrijven die beloven dat te publiceren. En ook bijvoorbeeld de pay ratio van wat is het verschil tussen de beste en de slechtst verdienende persoon in een organisatie. Ik wil even verder kijken, volgens mij had ik er nog iets. Oh nee, dat was eigenlijk wat ik gewoon qua... In de categorie leuke feitjes over Ajax, interessante journalistieke feitjes wilde noemen. Ja, voordat we over cijfers praten.
En dan wordt er altijd gekeken natuurlijk naar de balans. Mijn vader was vroeger accountant en die ging dus regelmatig bij een bedrijf balansen. Zo heette dat. Ah. En dan ging hij dus een tijdje bij een bedrijf alle inkomsten en uitkomsten noteren en vergelijken. Ja. Ja. Balansen, letterlijk. En ook wat is er binnen aan producten, want dat staat ook voor een bepaald bedrag. Hoe staat het met de balans van Ajax? Wat staat daar op de balans?
Ja, dus dit was allemaal jaarverslag en interessant om te weten. Maar ik weet nog steeds niet of ik erin moet gaan beleggen. En daarvoor heb je dus een balans. We kijken zo even naar de balans van Ajax en naar de winst- en verliesrekening. Want dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik wel even wil laten zien.
Ja.
Dus dat zijn twee dingen. Balans, winst- en verliesrekening. Dus je denkt meestal bij een bedrijf, oké, wat zijn de belangrijkste indicatoren? Wat is er aan het geld binnengekomen? Wat gaat er uit? Dat is de winst- en verliesrekening. Maar de balans is iets anders. Die zegt iets over de waarde van je bezittingen. En die zegt iets over... hoe je die bezittingen gefinancierd hebt. Bijvoorbeeld, je kunt zeggen... Hey, ik heb een stadion... Ajax is geen eigenaar van Arena, zeg ik even hoor. Maar misschien dat ik ernaast heb. Maar volgens mij is Ajax niet eigenaar van Arena.
Kan je niet
Arena.
Bij mij checken, weet ik niet.
Ik heb dat niet voorbereid. Maar stel dat Ajax...
Weet jij dat, Max? Nee.
Nee, in de studio weten ze dat ook niet, volgens mij. Ik zie niemand kijken.
Geen reactie. Oh!
Ja, is wel eigenaar van de...
Nee, niet.
Dus stel nou dat ze eigenaar van die arena zijn van een bepaalde waarde. Die zou het eventueel kunnen doorverkopen. Dat is natuurlijk belangrijk om te weten. Heb je dat met eigen geld gefinancierd? Je had nog geld op de rekening of heb je dat
schuld? Of zit daar een schuld? Vette lening, ja.
Dus in de balans komt sowieso dan bij vaste activa gebouwen komt die arena erbij. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk een heel groot verschil voor iemands financiële positie. Is dat met eigen geld gefinancierd of met geld van iemand anders? Dus dat is een van die dingen die een balans laat zien.
Ja, mag ik dan meteen even ook namens de studenten vragen? Ik zie activa en passiva.
Ja.
Wat is activa en wat is passiva?
Ja, het hoorcollege is er om dit uitgebreider te doen, maar ik ga het even heel kort noemen.
Zoiets kun je niet vaak genoeg horen, nee. Want die blijft hangen.
Precies, ja. Activa zijn bezittingen en passiva dat gaat over... hoe het gefinancierd is, hè? Van wie is het?
Dus salaris is passiva, bijvoorbeeld. Of ja, is dat weer heel wat anders?
Nee, maar dat moet je bij de winst- en verliesrekeningen gaan doen.
Oké, die valt daar niet
ik,
onder.
Ik kan het wel even kort met schoolbord zomaar een beetje langslopen.
Heb je niet een handig ezelsbruggetje? Dus Activa is vast. Vastgoed, eigenlijk. Nee?
Ja, goed. Ja. Het is niet alleen vastgoed, maar ook bijvoorbeeld alles wat je...
Tastbaar.
Alles wat je...
Kan pakken.
In de club hebt, want laten we voor Ajax maken. Wat je in de club hebt, wat je kunt verkopen, wat een waarde vertegenwoordigt. Vertegenwoordigt een waarde. Mm-hmm. Dus bij Ajax moet je dus denken aan als gebouwen, grond, de toekomst. Hè, waar ze de jeugd laten spelen. Immateriële activa is even lastiger, want dat is dus dingen die je niet vast kan houden. Maar ook waarde vertegenwoordigt, zoals bijvoorbeeld intellectueel eigendom.
Ja.
Bij Ajax moet je ook denken bij immateriële activa, want dat is hun boekhoudkeuze geweest, de spelers. Die kun je wel vasthouden.
Die kun je verkopen.
Die kun je verkopen. Dus alles wat een waarde heeft.
Alles wat te verkopen is en de waarde heeft.
Ja, en dan bij de vlottende activa, als onderin, dan nog, je hebt wat geld in de kast.
Ja.
Je krijgt nog geld van... Ik zeg wel even, toch een voetbalreferentie. Je krijgt misschien nog geld van Manchester United. Ze hebben een speler voor 100 miljoen verkocht afgelopen zomer. Of was het 2 zomers geleden, weet ik even niet meer.
En dus, mag ik dan even, want ik wil altijd, daarom vroeg ik een ezelsbruggetje. Kun je zeggen, Activa is, dat kun je, daarmee kun je meteen iets doen met dat geld? Zeg maar, daar kun je meteen gaan...
Nee, want je kunt...
Waarom zit het woordje actief erin en bij passief?
Nou, je hebt het verschil tussen vast en vlottend. Dus vlottend kun je eigenlijk meteen verkopen. Geld in de kast of je hebt misschien nog... een paar aandelen bezit je en die kun je verkopen. De arena kun je niet meteen verkopen. Dus daarom is dat verschil tussen vaste en vlottende activa. Mm-hmm. Dus je hebt bezit, hè? Net zoals... laten we even kijken bij jouw balans, Hella. Jij hebt misschien een huis.
En wat is dan passiva? Want kijk, activa is dus dat
kan je verkopen.
Hoe het gefinancierd is. Maar waarom het woordje passief? Waarom zit daar het woordje passief aan vast? Voor mij helpt het altijd onthouden.
Oké. Okay.
Maak het je moeilijk, hè? Dat hebben we niet voorbereid, Jan.
Ja, debiteuren, crediteuren is ook nog vaak nog een term die wordt gebruikt bij balansen. Hè? Maar daar helpt het ook niet echt, denk ik, om het beter te begrijpen. Want het zijn niet woorden die...
Ik denk dat het woordje is niet voor niks. Het een actief en het ander passief.
Ja, ik heb deze grote tekst eronder gezet. Dat is het ezelsbruggetje eigenlijk.
Ah, kijk, dus wat heb ik?
Wat heb ik? En voor wie is het? En dan heb je dus eigen vermogen en vreemd vermogen. Dus dan die balans laat zien in hoeverre zijn al die dingen die ik bezit, spelers, stadion, met mijn eigen geld betaald? Of zijn ze betaald met het geld van iemand anders dat ik nog een keertje terug moet betalen?
Ja, toch een ezelsbruggetje, zie je?
Is het een ezelsbruggetje?
Ik vind hem niet te linken aan actief en passief, nee. Maar het is wel makkelijker onthouden zo.
Ja, dus dit is in en dit laat zien voor een belegger, voor een... Oké, is dit bedrijf nou helemaal op schulden gefinancierd? Of is dit met eigen waarde, eigen geld gefinancierd? En in het laatste geval, dan weet je, dit is een heel solide bedrijf. Die komen nooit in de schulden. Want het is allemaal met eigen geld.
Ja, het zijn vaak familiebedrijven.
Die met eigen geld...
die heel veel eigen geld in hun... Jumbo is daar, staat al bekend natuurlijk. Dat die dus volgens mij dus heel veel... hebben die dan veel activa of passiva? Dan ga ik het echt verwarrend maken.
Ja. Dus je ziet ook, ligt er bij het soort bedrijf. Als je bijvoorbeeld kijkt bij van die nieuwe technologiebedrijven. Dat zijn van die start-ups die van jonge jongens in Silicon Valley of in Amsterdam of waar dan ook. En die hebben natuurlijk, die beginnen met nul op hun rekening. Die moeten alles lenen. En die bedrijven gaan dus ook makkelijker failliet.
Ja, dus die zitten heel erg in het hoekje passiva. Veel is van een ander, niet van
heel
hunzelf.
Heel veel vreemd vermogen, heel weinig eigen vermogen.
Oké. Al wat helderder.
En dus dat is voor jou een beslissing van, oké, ga ik in die start-up financieren? Ja, het is risicovol, maar misschien dat het iets wordt. Maar er is ook een groot risico dat het bedrijf in de schulden komt en het niet meer overleeft.
Nou is de kop van het artikel wat je in de Reader hebt gezet, Ajax raakt in de geldproblemen door het mislopen van de Champions League.
Ja.
Leg uit.
Nou, de Champions League, dat is een wedstrijd. Nee. Dat is
zo ver of je niet terug, hoor.
Oké. Dat is geld. Nee, dat is het. Kijk, je hebt korte termijn problemen, lange termijn problemen. Lange termijn kijk je vooral naar dit. Hè? Dus is dit bedrijf gezond? Kijk je naar balans. Is dit bedrijf vooral op schulden gefinancierd of op eigen geld. Maar je hebt ook nog korte termijn geldproblemen. Ik heb wel heel veel fictief geld, want die arena is voor mij. En wederom, dit is, klopt niet, maar stel dat. Hè, je hebt heel veel waarde, maar ik kan het niet zomaar. Dat geld kan
het niet pakken zomaar.
Nee, dus je hebt ook nog korte termijn schulden. Dus als je bijvoorbeeld spelers hebt gekocht of je hebt heel veel duur personeel, maar ja, die arena, ja, ik heb wel geld, maar ik kan er niet bij. Dan kom je dus op het korte termijn probleem van hoe ga ik nou die schulden terugbetalen. Mm-hmm. En daar gaat het artikel over. Nou, er zijn een aantal opties die worden genoemd. Het haakt ook in op de video die we hebben van Voetbal International. Zo'n kanaal, een voetbalpraatprogramma waar ik graag
naar kijk.
Waar jij
graag naar kijkt.
Ja, dus ik was heel leuk voor mijn voorbereiding. Dit,
Is het een goed moment om even naar die video te kijken? Want we hebben alweer zoveel gesproken.
Ja.
Ik denk dat het lekker is om eventjes naar de video. Maar dat is ook weer praten.
Weer pratende mannen.
Ja. We gaan kijken naar pratende mannen. Voetbal International.
Deze cijfers zien er allemaal goed uit. We hebben, ik meen 2 weken geleden, een overzicht gemaakt van wat ploegen aan het einde van het jaar nou op de bankrekening hadden staan. Ajax stond in dat ranglijstje waar we PSV, AZ, Twente en Feyenoord ook in hadden staan. Bovenaan met 11 miljoen. Dat waren dan de liquide middelen, noem je dat. Dat ziet er vrij goed uit, maar toch kwamen er in de media, andere media, kwamen de berichten van Ajax in geldproblemen.
RTL Z heeft dat gemeld, inderdaad. Ja. Het is geen totale onzin in zoverre. Dat heeft Ajax zelf ook gemeld in het jaarverslag trouwens. Dat er in de loop van het seizoen een liquiditeitsprobleem ontstaat. Hè. We hebben er eerdere video's ook al over gehad hoe dat precies werkt bij voetbalclubs. Hè, wanneer de inkomsten vallen en de uitgaven. Een van de problemen voor Ajax is natuurlijk de winsten die ze afgelopen jaren hebben gemaakt. Die zijn voor een groot deel ook gebaseerd op transfers die ze hebben gedaan. Op uitgaande transfers. Ja, die worden over een hele lange periode uitbetaald. Om een voorbeeld te geven, ik las laatst het jaarverslag van Barcelona. En daar stond bijvoorbeeld in dat Frenkie de Jong nog altijd niet helemaal is afbetaald. Die zit er nu, 4 jaar geloof ik. Hè? Dit is zijn 5e seizoen, denk ik. Maar goed, daar moet Barcelona nog altijd 12 miljoen voor aftikken. Ja, Ajax heeft dat geld al gehad omdat ze destijds die transfervorderingen hebben verkocht aan een financiële instelling. In ruil voor een percentage van de transfersom. Maar het komt eigenlijk op neer dat Ajax nog een heleboel geld te goed heeft van clubs aan wie ze spelers hebben verkocht. Volgens mij hebben ze alleen al iets van 170 miljoen aan transfervorderingen nog uitstaan. Allemaal geld wat nog moet binnenkomen, maar dat komt pas in de loop van de jaren binnen.
Dus dit is een voorbeeld van er is wel geld, maar ze kunnen er niet aan.
De RTLZ-kop was Ajax raakt in geldproblemen, maar wat deze journalist ook zegt. Het is heel makkelijk om wel bepaalde dingen om te zetten in geld. Hè. Bijvoorbeeld je krijgt misschien nog geld van Manchester United voor Anthony, die ze verkocht hebben voor heel veel geld. Maar je verkoopt, kijk, vaak is het zo met een speler die wordt verkocht. Anthony ging al voor 100 miljoen geloof ik naar Manchester United. Het is niet zo dat Ajax in één keer die 100 miljoen op de rekening krijgt, maar ze zeggen dan, elk jaar krijgen we 20 miljoen of zo, noem maar wat. En misschien ook nog bepaalde prestatieafhankelijke sommen. Dus dat heb je niet meteen. Maar je weet dat je de komende 4 jaar elk jaar 20 miljoen...
Dat is een goede investering voor de toekomst eigenlijk.
...krijgt. Ja. Maar je kan ook dat recht op die 20 miljoen die je per jaar krijgt verkopen aan iemand anders. En dan heb je het wel meteen op de rekening. Dus Ajax raakt niet in de geldproblemen. En ze hebben ook voldoende eigen vermogen. Dus ze zijn niet alleen op schulden gefinancieerd.
Maar dan komen we terug...
Om ergens een lening te krijgen.
Maar dit is dus niet geld waar je meteen aan kunt. Maar stel dat ze allemaal niet geld nodig hebben. Hoe komen ze heel snel aan geld?
Nou, dat bijvoorbeeld. Of ze hebben vaak ook nog wel een beleggingsportefeuille. Dat ze obligaties of aandelen hebben. Stel nou dat je als bedrijf opeens, door hoe het gaat, heb je opeens 40 miljoen cash. Ja, dat kan je bij een rekening stallen. Maar je weet, net zoals van een van de vorige uitzendingen,
kun je ook beleggen?
Dat kun je ook beleggen. Dus vaak hebben ze ook gewoon iets. En dat kun je meteen à la minute verkopen.
Ja, dan dus denk ik altijd, dit is een heel simpel gedachte, niet voetballiefhebber waarschijnlijk. Die voetballers die hebben astronomische salarissen.
Ja.
Kan je niet gewoon ook af en toe zeggen, we doen even de helft van het salaris van al die spelers?
Nou, dat is in de tijd van corona bij sommige voetbalclubs gevraagd. Hè. Bij Barcelona was een bekend geval. Dus toen kon er opeens 2 jaar lang geen supporters in het stadion. Opeens vielen er uitgaven stil. En toen is er wel bij heel veel clubs een beroep gedaan op de spelers.
Uitzonderlijke situatie. Ja. Ja, zoals bij de piloten van de KLM. Hè, dat ze ook gevraagd hebben om salaris in te leveren. Maar dat is uitzonderlijk.
Dat is zeker uitzonderlijk, ja.
Er komen begrippen voorbij natuurlijk als het gaat over hoe stevig zit Ajax qua bedrijf. Hoe stevig staan ze? Kom je op begrippen als liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit. Ja. Mag ik ze alvast erin gooien?
Ja. Nou, wat hebben we tijdens de video die net liep, hadden we het nog even over van Max. Je zei, ik begrijp het nog steeds niet van balansen. Misschien
de voordat we naar hier naartoe gaan,
kan je toelichten wat je niet begrijpt?
Ja, nou, het exacte verschil ertussen. Het wat heb ik en van wie is het? Dat snap ik op zich wel, maar ja, ik weet het niet. Hoe je dat nou op ieder bedrijf kan toepassen, want het wordt nu heel erg op Ajax toegepast natuurlijk. Maar.
Ja, nou, ten eerste is een balans een momentopname in het jaar. Dus het is niet zo van, we hebben het afgelopen jaar zoveel geld is er binnengekomen, zoveel is er afgegaan. Dus het is iets anders dan wat je normaal denkt bij een als je een analyse maakt van een bedrijf en de inkomsten en de uitgaven. Dus het kijkt niet zozeer naar de inkomsten, maar het kijkt naar de bezittingen en hoe die bezittingen gefinancierd zijn. Dat is dus het wat misschien niet zo intuïtief is om te begrijpen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Hella, ik hoorde net dat jij een huis bezit. Mm-hmm. Kijk, als ik als externe financier moet vragen, ga ik Hella een lening geven? Dan is het voor mij belangrijk om te weten, Hella, heb je dat huis met je eigen geld betaald?
Of zit er een hypotheek of zit er een lening? Tot Tokio?
Ja. Dus als je huis 300.000 euro waard is, maar je hebt ook een hypotheekschuld van 300.000 euro.
Dan heb ik eigenlijk niks.
Dan heb je nul eigen vermogen.
Ja.
Dat is allemaal schulden.
Ja, dat is in mijn geval.
En bezittingen schulden en bezittingen die heffen elkaar op. Maar als je, dat is in jouw geval. Maar als je wat afgelost hebt, je hebt nog maar een hypotheek van 150.000, dan heb je dus nog steeds een huis van 300.000, maar 150.000 schulden. Met andere woorden, 150.000 eigen vermogen. En zo, dus je kijkt eigenlijk naar, het is een moment in de tijd waarom je iemands schuldenpositie analyseert. En dat, nou, dit is ook, ja, het is heel gedetailleerd. Dat zie je ook bij Ajax. We gaan niet alle cijfertjes
doorlopen. Nee, want ik denk ook eigenlijk eerlijk gezegd dat we een beetje door moeten. Want we hebben het al een half uur over Ajax. En we hebben nog twee andere artikelen in de
gaat weer, eentje gaat weer over Ajax. Maar van solvabiliteit en rentabiliteit doen we dan in het hoorcollege.
In het hoorcollege?
Ja.
Dus die blijft even hangen. Maar misschien kun je ze vast even noemen. Gewoon, want die moet blijven hangen. Dat zijn die moeilijke begrippen.
Ja, liquiditeit is... het zegt iets over liquide middelen. Liquide middelen is geld dat ik nu in mijn broekzak heb. Of wat nu op mijn betaalrekening staat.
Vloeibaar eigenlijk.
Vloeibaar.
Hè? Dus dat kun je pakken. Ja. Dat zit in je broekzak.
Ja.
Kijk, dat is nou daar hebben we wat aan. Dat is een ezelbruggetje, daar hebben we wat aan.
Dus liquiditeit zegt iets over jouw vermogen om schulden op korte termijn te kunnen betalen.
Ja.
En solvabiliteit gaat over jouw vermogen om schulden op lange termijn te kunnen betalen.
Zoals bijvoorbeeld inderdaad een huis verkopen.
Ja.
Ik heb de waarde in mijn huis zitten, maar kan het niet pakken. Het zit niet in mijn broekzak, maar als ik mijn huis verkoop, heb ik het.
Ja, dat betekent, stel nou dat jij bezit een huis van 300.000 euro, vaste activa, maar je hebt op een of andere manier komt er een rekening, maar je hebt nul geld op de bank. Je hebt geen vlottende activa.
Ik moet iets betalen ineens.
En er komt opeens een rekening van 30.000 euro. Dan ben je niet liquide. Want je kan die 30.000 euro niet meteen betalen. Want je kunt wel in theorie dat huis verkopen, maar dat kan niet op die korte termijn. Dat wil je waarschijnlijk ook niet. Met andere woorden, ben je niet liquide, maar je bent wel solvabel. Maar dat blijft lastig en daarvoor
is het hoorcollege. Ja, op lange termijn, als ik mijn huis verkoop, heb ik het geld wel.
Ja.
Solvabiliteit. En rentabiliteit?
Dat is het. Dat zegt iets over de winstgevendheid van de organisatie. Dus je kunt als belegger ook kijken naar... Dat is een van die maatstaven om te kijken. Van, is dit een bedrijf dat voor... de waarde die het vertegenwoordigt relatief veel winst maakt of relatief weinig.
Ja. Kan je dat op Ajax dan toepassen en dan gaan we door naar het volgende artikel?
Heel kort even de winst- en verliesrekening. Netto omzet. Ze hebben in elk geval een heel goed jaar gedaan. Even kijken hoor. Waar is het mooiste voorbeeld? Nou ja, 62 miljoen. In de plus, het staat hier ergens in deze tabel, de details spaar ik je. Maar Ajax heeft heel veel spelers voor heel veel geld kunnen verkopen in de afgelopen zomer. Misschien ook even de reden waarom het sportief zo slecht gaat.
Ja, maar ik heb iets te veel spelers verkocht.
Voor de financiën was het een heel goed jaar.
Ja, en de rentabiliteit is dan hoog.
Ja, maar, en dan kom ik er nog even als laatste, dit is een interessante. Sorry hoor, dat ik zo veel schakel. Er staat hier ook bij immateriële vastgoed. Ze hebben nu een bepaald aantal spelers op het veld staan. die vertegenwoordigen een bepaalde waarde. Je hebt ze ingekocht voor misschien wel voor 100 miljoen. Zijn ze nog steeds 100 miljoen waard. Dus door die sportieve prestaties wordt de waarde van hun bezit, hun immateriële vaste activa, minder. Dus er komt een veel slechter jaarverslag aan als de prestaties zo slecht blijven.
Ja. Volgend jaar.
Volgend jaar
wordt het jaarverslag heel interessant van Ajax.
Ja, want al die spelers die ze nu voor 20 of 15 miljoen gekocht hebben, die blijken dan nog maar 8 miljoen waard te zijn.
We moeten door.
Spannend, ja.
We gaan naar artikel 2, blok 2. Jaarverslagen en de jaarvergadering. Goed, artikel 2 van de Rieder, dat gaat over de jaarvergadering. Die is belangrijk voor een bedrijf en dus ook voor journalisten.
Zeker. Als aandeelhouder, Ajax is een beursgenoteerd bedrijf. Als aandeelhouder, zelfs al ben je een mini-aandeelhouder met één aandeel, ben je welkom op de jaarlijkse jaarvergadering. Dat noem je de algemene vergadering voor aandeelhouders van een bedrijf. Dat doet bijna niemand, want ja, je hebt wel andere dingen te doen. Maar je kunt erheen. Dan kom je allemaal grijze mannen tegen, want die hebben wel tijd om zulke vergaderingen bij te wonen. En die vinden het leuk.
Ja.
En in het geval van Ajax kom je dan... de aandeelhouders van Ajax zijn natuurlijk beleggers. Ze willen ook geld verdienen, maar het is eigenlijk vooral liefde wat je daar bij die mensen ziet.
Ja, die gaan voor de club.
Die gaan voor de club.
Ja. Nou lees ik in dat artikel, het gaat over de Vereniging van Effectenbezitters. Die heeft kritiek op Ajax. Wat is dat voor club, de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters?
Ja, dus je hebt diverse soorten aandeelhouders bij Ajax. Ajax heeft een beetje een bijzondere structuur, daar heb ik zo meteen een plaatje van. Dat laat ik nog even. Maar dit is een organisatie die namens beleggers vaak het woord voert. Dus het is een soort van vakbond voor beleggers. Mm-hmm. En zij komen op voor beleggers als bijvoorbeeld een bedrijf te weinig informatie geeft. Wij zijn beleggers, wij willen meer informatie, want anders kunnen wij geen verstandige besluiten nemen. Procedeert soms ook in de rechtszaak van, ons geld is verdampt en jullie hadden ons beter moeten informeren. Wij willen schadevergoeding. Dus die doen...
Dus daar betaal je ook voor. Dus als je aandeelhouder bent of belegger, want het is hetzelfde, hè? Aandeelhouder, beleggen. En je bent lid van die vereniging, dan betaal je daar ook voor.
Ja,
zodat
ik geloof...
Zodat jou vertegenwoordigt.
Ja. Dus de details daarover van hoe dat kost...
Waarom zijn die aandeelhouders zo boos?
Nou kijk, er gaat iets mis bij Ajax. En misschien zie je dat nu nog niet terug in het jaarverslag, maar dat gaat effect hebben op de winstgevendheid van het bedrijf en de koers van het bedrijf. En... wat de aandeelhouders graag zien is dat de controlemechanismen in een bedrijf goed functioneren. Die controlemechanismen zien we hierachter. Dus je hebt aandeelhouders, laat ik zeggen in de kern, aandeelhouders en raad van bestuur. Raad van bestuur zijn, ze zijn er niet meer, maar de Mark Overmars, Edwin van der Sar. Mensen die het bedrijf runnen.
Runnen, het dagelijks bestuur van het bedrijf. Ja.
Die aandeelhouders willen dat er competente mensen zitten. En die willen ook dat er beslissingen worden genomen die de waarde van het aandeel vergroot. Dus ze willen bijvoorbeeld niet te grote risico's, verstandig beleid. Ja, en hoe kunnen ze dat nou waarborgen? Daarvoor heb je in Nederland het systeem dat bedrijven die een bepaalde waarde vertegenwoordigen en beursgenoteerd zijn. Als het een... grote BV is, heet het een raad van toezicht of was het bij een vereniging, maar bij een beursgenoteerd bedrijf heet dat raad van commissaris. Die mensen zitten
die
er dus
toezicht
tussen om eigenlijk de belangen van het personeel en de aandeelhouders te verdedigen. En die kunnen ook de raad van bestuur ontslaan. Dus die raad van commissarissen die een belang van aandeelhouders en personeel optreedt, kan dus ook een bestuurder wegsturen als die...
Zoals bijvoorbeeld wat met Mark Overmars is gebeurd. Zeg ik dat goed?
Ja, dat kan. Dat is natuurlijk niet omdat hij zijn werk
niet goed
deed. Nee,
in dit geval omdat hij niet financieel iets niet goed deed. Maar in dit geval omdat hij vieze plaatjes rondstuurde, zal ik maar even zeggen in het kort.
Ja. En in Amerika, het is natuurlijk het systeem is vergelijkbaar. Die man die bij OpenAI weg moest, vast wel in het nieuws meegekregen. Ik wil zeggen Elon Musk, maar zo heet Sam Altman. Ja. Die werd ook door zijn raad van commissarissen weggestuurd. Dus, dus de aandeelhouders kunnen die raad van commissarissen wegsturen. Als ze zeggen, ja, jullie houden slecht toezicht, mm-hmm. jullie moeten weg. En die toezichthouders kunnen weer de raad van bestuur
wegsturen. Raad van bestuur. Ja.
En dat is wat er in zo'n vergadering gebeurt. Hè. Dus er zijn kritische aandeelhouders en die zeggen van... jongens, jullie raad van commissaris, jullie hebben niet goed gecontroleerd. Wie heeft die Sven Mislintat, sorry dat ik toch even een beetje in de Ajax details ga. Ja. Mooie naam. Wie heeft die man zoveel vrijheid gegeven? Ja. Wie heeft die man aangenomen? Wie heeft er allemaal zijn handtekening gezet onder al die transfers? Die raad van commissaris had te moeten tegenhouden.
Maar wat is dan nog de macht van de raad van bestuur? Want dan ligt er dus eigenlijk best veel macht bij die aandeelhouders in een beursgenoteerd bedrijf als Ajax.
Nou goed, kijk, er moet sowieso een meerderheid van aandeelhouders de raad van commissarissen goedkeuren. En een meerderheid van de raad van commissarissen moet de raad van bestuur bijsturen. In de meeste bedrijven is dit helemaal geen issue. Maar raad van bestuur kan niet allemaal hele onstrategische, roekeloze dingen doen. Dat is eigenlijk wel goed dat die controle er ook is, natuurlijk.
Helder.
Maar je hebt ook bijvoorbeeld een bedrijf, ik weet dat de uitzending duurt te lang. En bij Facebook heb je natuurlijk ook een raad van commissarissen. En de raad van bestuur, Mark Zuckerberg, we kennen hem allemaal. Maar die heeft zelfstandig, en wederom, ik hoop dat ik het correct maar zo goed onthouden, maar die heeft zelfstandig meer dan 50% van de aandelen. Dus hij is de aandeelhouder.
Maar hij houdt
en
er ook
hij is de raad
op.
Van bestuur.
Hij houdt er ook toezicht op.
Dus niemand kan hem wegsturen.
Nee.
Dus dat is interessant.
Lijkt me geen goede combi.
Ja.
Een jaarverslag is eigenlijk verantwoording afleggen. Hè? Dus dat komt dan hier terecht. En dan komt er dan vervolgens een jaarvergadering. Waar dus als er iets aan de knikker is, zoals bij Ajax. Dus kritiek komt op hoe een bedrijf geleid wordt.
Klopt.
En dan kan er dus iemand naar huis gestuurd worden als het tegen zit.
Dus aandeelhouders zelf kunnen zeggen de raad van commissarissen moet weggaan. Ze kunnen niet zeggen de raad van bestuur moet weggaan, dus dat is zo getrapt. We hebben ook een video van de mensen die naar die vergadering gingen.
Oh, leuk, van Ajax.
Ja.
Of is het weer veel praten?
Nee, dit is leuk, dit is buiten.
Oké, we gaan kijken. Ja.
De leden van Ajax maken zich op voor een onrustige vergadering op de toekomst. Op de agenda staat de benoeming van een nieuwe bestuursraad, die de 800 leden van Ajax vertegenwoordigt in de aandeelhoudersvergaderingen. De bestuursraad is een invloedrijk orgaan binnen de club, verantwoordelijk voor het benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen, die op zijn beurt toezicht houdt op de Ajax-directie. Maar het gaat niet goed bij Ajax. En dat is te merken bij de Ajax-leden.
Wat doet het met u, hoe het nu ervoor staat met Ajax?
Nou, doet me zeer. En als je al bijna 15 jaar lid bent, ik ben al 25 jaar jeugdleider bij Ajax F1. Ik ben de zanger van de Ajax Clublied. Ik kom al 62 jaar bij Ajax. Misschien langer. Ik was 67. Ik lig s'nachts met ijszakken soms. Je wordt op een gegeven moment ook nog gewoon een beetje... dat je denkt van ja, weet je, het kan niet beter.
We hebben net tegen elkaar gezegd van... nu kun je als het ware voelen hoe een vuil supporter zich gevoeld heeft. En nu zijn wij aan de beurt dus. En hoe lang het gaat duren, ik heb echt geen idee.
De mooiste momenten van mijn leven met Ajax meegemaakt. En natuurlijk heb je ook wel eens tegenvallers. Het seizoen is niet altijd natuurlijk succesvol. Maar wat nu gebeurt is natuurlijk een... Er zijn geen woorden voor.
Ik heb Ajax gevoel. Daar ben ik trots op. Ik doe alles voor de club als vrijwilliger. En ook mensen die willen geld verdienen. Daaraan. Schandalig.
En dat doet pijn?
Ja, tuurlijk. Ik ben gewezen ermee.
Dit is extreem. En waarom? Omdat hier niks meer van Ajax is overgebleven.
Als ik het dan zo hoor, hè, dan komt die nieuwe bestuursraad er ook. Kan die RVC dan ook blijven?
Dat denk ik niet.
Goedenavond,
Jan. Nee, tuurlijk, dat denk ik niet. Ik denk niet dat die kunnen blijven. We hebben toch niet gefunctioneerd. Kijk, en als je bij Ajax in de Raad van Commissaris zit, en een man of een vrouw bent, maar als je heel goed bent in het bedrijfsleven en je hebt je sporen daar verdiend, Ajax is geen bedrijfsleven. Ajax is emotie, dat is voetbal.
Ja, dat is lekker. Ajax is emotie, Ajax is voetbal, Ajax is geen bedrijf. Maar dat is het natuurlijk wel.
Ja. Ja. Dus ja, dat, dus, kijk, de constructie van Ajax is net iets anders dan bij andere beursgenoteerde bedrijven, maar werkt in principe hetzelfde. Kijk, de leden van de vereniging Ajax, en dat zijn mensen zoals hij, die hebben samen 73% van de aandelen in handen bij Ajax. Dus dat betekent niet dat, laat ik zeggen, pensioenfondsen, Amerikaanse kapitalisten de meerderheid van de aandelen van Ajax hebben. Dus het zijn wel mensen zoals hij.
Met hart voor Ajax.
Die, dus door die andere constructie, die de Raad van Commissarissen kan wegsturen. En dus het is. Ja, het is niet zo dat. Dus er zit wel veel liefde in de aandeelhouders.
Ja, het zijn niet allemaal mensen die uit zijn op het geld van Ajax, maar die inderdaad echt gaan, zoals jij zegt, voor de club.
Ja.
Die zitten, en die zijn dus ook de aandeelhouders.
Ja.
Ja, oké. Okay.
Want normaal gesproken bedrijf is zo van, ja, wie zijn nou de aandeelhouders van een of ander technologiebedrijf? Dat zijn mensen die,
Hebben we Ajax afgerond, Ernst-Jan, of hebben we nog een staartje?
Nee, dit was Ajax.
Dit was Ajax. Dan gaan we door naar blok 3, want dat gaat over de kwaliteit eigenlijk van jaarverslagen, zou je kunnen zeggen. En die ligt in de handen van accountancy-kantoren. Blok 3. Accountant, dat betekent eigenlijk gewoon boekhouder, hè, zou je kunnen zeggen.
Jouw vader.
Mijn vader inderdaad, ja, die noemde zich soms boekhouder, maar ook af en toe accountant. Die trouwens ontzettend veel lol had in cijfertjes. En ik niet, dus dat heb ik niet van hem geërfd. Dus nee. Ik vind het ook best lastig, deze talkshow, moet ik eerlijk bekennen. Omdat het heel veel over cijfertjes en begrippen gaat.
Ja.
Dus ik leef af en toe wel heel erg met de studenten mee. Dat ik denk, dit is best wel pittige stof.
Ja, goed, we gaan niet, mensen niet laten rekenen. Hè? Dus,
nee, dat niet. Maar het zijn natuurlijk heel veel begrippen die je maar moet snappen. En wie doet wat. En zoals net dat plaatje, wat is het verschil tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Maar het is wel essentiële informatie die je als journalist nodig hebt om goede verhalen te kunnen maken.
Ja, bijvoorbeeld dat filmpje net over die Ajax-mensen die dan bij zo'n vergadering zeggen van, nou, RVC rot op of die RVC kan niet blijven. Ja.
Wat is de RVC?
Dan moet je als journalist natuurlijk gewoon weten, waar heeft die man het over? Ja. En wat is precies wat spanningsveld dat hier is?
Ja. We gaan naar de accountancy-kantoren. Dat zijn de bekende grote jongens als Deloitte, Price, WaterhouseCoopers, Ernst & Young. Dat zijn de grote, vergeet ik er nu nog een.
KPMG.
KPMG natuurlijk, hier staan ze netjes. Ja. En zij worden dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, betaald om cijfers te controleren van een bedrijf dat hen ook betaalt. Dus letterlijk is het bijna de slager die zijn eigen vlees laat keuren.
Ja. Dat is
lijkt mij precies waar de problemen.
Ja, dat is precies waar de actualiteit over gaat. En dit artikel dat we gekozen hebben is niet. Dit is niet een nieuwe discussie, dit loopt al 10 jaar. Het filmpje wat jullie ook zo gaan zien is al wat ouder, omdat het een heel lange lopende discussie is. Er zijn verschillende schandalen geweest in de recente Nederlandse geschiedenis. Nou, recent. Het bekendste is, dat is al wel een tijdje geleden, dat is al 20 jaar geleden, maar is Ahold. De details zal ik je besparen, anders wordt het te complex. Maar,
slim dan toch eerst dat filmpje even te kijken. Ja, legt dat goed uit?
Er legt niet de Ahold-affaire
uit. Nee, maar wel de schandalen en wat er mis kan gaan?
Het gaat erover van wat zijn nou de factoren die bijdragen aan dat het wel eens misgaat bij het werk van accountants. Ja. Dus laten we even naar kijken.
Laten we kijken naar de video.
De grote accountantskantoren zijn stuk voor stuk betrokken geweest bij schandalen en incidenten. Het bijna faillissement van Vestia, fraude bij Imtech, belastingontduiking in de bouw en nog veel meer. Reden voor toezichthouder AFM om de grote vier verder te onderzoeken. En wat blijkt? Bij de helft van de bedrijven waar accountants de jaarrekening hebben goedgekeurd, hebben ze slecht werk afgeleverd.
We hebben 45% van de controles geconstateerd die onder de maat zijn. Dus onvoldoende goede controleinformatie ter onderbouwing van het oordeel van de accountant. En dat is een zorgelijk punt.
Want wat zegt dat over de sector, over de accountants?
Nou, dat zegt dat er een heel groot cultuurprobleem is. Dat men de verkeerde prikkels heeft, verkeerde motivatie en het publiek belang niet centraal stelt. Want dan was de controlekwaliteit echt beter geweest.
De toezichthouder en de politiek proberen nu al jaren de problemen bij de accountants aan te pakken. Minister Dijsselbloem zegt dat ze geduld op is.
Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat als de accountant zegt deze cijfers kloppen, het beeld wat dit bedrijf presenteert is juist, dan moet het ook juist zijn. En dat is cruciaal voor burgers, bedrijven en overheden. En dit moet dus echt snel op orde worden gebracht.
De accountants zelf zagen de buil hangen en kwamen vandaag met een hele serie aanbevelingen om het roer om te gooien. De accountants zeggen het vandaag ook in dit rapport. Bij hun is het eigen belang vaak belangrijker dan het algemeen belang. Dat willen ze veranderen, onder meer door alle accountants een beroepseed te laten afleggen en bij alle grote accountantskantoren een raad van commissarissen in te stellen die toezicht moet houden en door de bonussen te beperken voor de accountants.
Wij zijn al begonnen bij KPMG om dat te doen, maar ik denk dat iedereen toch wel overtuigd zal zijn dat het deze keer echt zal moeten. En dat het vertrouwen dermate geschaad is dat het teruggewonnen zal moeten worden door echte verbeteringen aan te brengen.
U lijkt doordrongen van de ernst?
Absoluut, ja. Totaal overtuigd.
Dit speelt dus eigenlijk hartstikke lang en het is nog steeds niet echt goed opgelost?
Nee, dit zou wij spreken, want dit artikel gaat over iets wat dit jaar is gebeurd, of de laatste maanden. Ze zouden dit item bijna weer opnieuw kunnen halen.
Behalve dat er nu een andere minister is. Maar ja. Het probleem is nog steeds daar. Waarom is het zo ingewikkeld om dit op te lossen?
Nou, je noemt het al, hè, van het systeem. Het is eigenlijk bij wet verplicht dat je als bedrijf je jaarverslag en het financiële gedeelte ervan laat controleren door een accountant. Dus dat is dus een wettelijke verplichting. En niet zomaar een accountant die een vergunning heeft. Dus een accountant die heel slecht is, die verliest een vergunning. Dus het zijn goede
waarborgen.
Maar het is ook de accountant die betaald wordt. Hè. Dus als bijvoorbeeld een groot bedrijf zegt, ja, we doen het bij PwC dit jaar. En PwC doet heel erg moeilijk van.
Ja, dan ga je volgend jaar naar Deloitte of naar de KPMG.
Even terug naar het Ajax bijvoorbeeld. Jullie zetten die Chupa Akpom. Om maar even een speler te noemen van Ajax.
Verknapt hij hem zo. Voor
20 miljoen in jullie boeken. Maar die zijn helemaal geen 20 miljoen meer waard. Die is 5 miljoen waard of zo. Hè? Ja. Dan moet eigenlijk PwC zeggen, ja, jullie kunnen hem eigenlijk niet meer op de balans zetten voor 20 miljoen. Hij moet 5 miljoen zijn. Dan zegt Ajax, moeilijk, ja, maar vinden we hem niet leuk. En volgend jaar gaan we naar Deloitte. He, dat is dus het speelveld, dus een vrije markt.
Ja, dan denk ik heel simpel, we hebben een belastingdienst, die is van de overheid. Waarom laten we dit niet door de overheid gewoon controleren?
Dat is een interessant idee. Ik heb het eigenlijk nog niet zo vaak gehoord, dit idee. En dat is ook niet helemaal de argumenten voor en tegen, ken ik niet zo goed. De overheid is ook, daar hebben we het over 3 weken over, na de kerstvakantie. De overheid, vrije markt versus overheid. Er zijn ook heel veel voorbeelden dat de overheden eigenlijk helemaal niet effectief zijn en goed zijn in hun werk.
Het is niet per definitie, nee, als de overheid het controleert, dat het dan goed gaat.
Nee.
Nee. Oké. Okay. Want is er ook iets wat de accountantskantoren dan weer controleert? Dus de accountantskantoren controleren de bedrijven of hun jaarrekening en jaarverslagen eigenlijk wel kloppen.
Ja.
Maar wie controleert eigenlijk deze grote kantoren?
Nou, er is een vergunning, hè, voor een accountant, om een register, geloof ik, mm-hmm, heet dat. En ja, vader heeft er misschien wel iets over verteld.
Hij is overleden, hoor.
Ja, maar misschien kan je het herinneren van, je moet wel gecertificeerd zijn. En,
zeker.
En net zoals met advocaten bijvoorbeeld, een advocaat die te loesje is, die verliest zijn inschrijving. Mm-hmm. En zo kan een accountant ook zijn inschrijving verliezen. Dus daar wordt nog wel eens bij boekhouderschandalen mee gedreigd. Dus er is wel een zekere controle. Maar ja, kijk, het probleem is van in ieder geval dit soort bedrijven, het zijn accountantsbedrijven. Maar ze zijn in de loop der jaren, omdat ze, nou ja, personeel in dienst hebt dat ook wel meer kan, zijn ze ook allerlei andere dingen gaan doen. Bijvoorbeeld adviestaken, ICT-vernieuwingsprojecten, daar helpen ze bedrijven ook mee. Ze zijn dus heel erg afhankelijk van dat bedrijfsleven, ja, voor hun inkomsten.
Letterlijk. Ja. Ja. Maar er is toch wel zoiets als de AFM?
Ja, dat is de organisatie die die vergunnings.
Ja, precies. Die controleert dus eigenlijk de accountantskantoren, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja.
En dat is de autoriteit financiële markten?
Financiële markten, ja.
Ja. AFM, ja. Weer zo'n fijne afkorting.
En de kern eigenlijk van dit ding is, van dit rapport, een opdracht van de minister Kaag, demissionair, is, er is heel veel discussie en we kunnen heel veel radicale dingen doen. Jij doet een radicaal voorstel dat het een overheidstaak moet worden, maar dat is niet nodig. Het is vooral een cultureel probleem wat in de opleiding tot accountant meer aandacht moet krijgen, dat bij bedrijven moet meer gewerkt worden gedaan voor het ontwikkelen van een onafhankelijke houding. Zoals bijvoorbeeld wij het vak media-ethiek geven. Mm-hmm. Dat kennen studenten misschien die het nu... Nou, die doen dat pas van het blok C.
Ja, blok C.
Dus dat je eigenlijk meer aandacht krijgt voor, geeft voor aan cultuur binnen die bedrijven.
Dus het is meer ook een cultuuropvoeding ding, zeg maar. Ja. Die moet veranderen.
Ja.
Ja. En misschien dat het dan over 10 jaar opgelost is of nog niet.
En dan kunnen we deze weer over 10 jaar
laten zien. Kunnen we deze de video weer herhalen. Ja. We gaan volgende week iets heel anders doen. En daar kijken we eigenlijk al een klein... de volgende talkshow. Want daar zitten inderdaad kerst en nieuwjaar zitten er natuurlijk tussen. Want ja, we kunnen natuurlijk niet om het grote nieuws heen van deze week. Dus voor het slotblokje kijken we toch eventjes vooruit naar volgende week. Want deze week was natuurlijk best wel wat heftig nieuws, ook voor ons als journalisten.
Ja.
De mogelijke overname van DPG Media van RTL.
Ja.
En wat heeft dat met de economie te maken en dus met ook het hoofdstuk in het boek wat onze studenten moeten leren?
Nou, dit is een soort teaser, hè, van als je de vrije markt volledig zijn werk laat doen, dan krijg je in sommige sectoren het Pac-Man idee. Je eet alles om je heen op en je wordt steeds groter.
En jij wordt steeds machtiger.
Er blijft nog maar één Pac-Man over. Ja. En dat zie je een beetje op de mediamarkt plaatsvinden. En dan is de vraag, is dat wenselijk? Waarom niet? Waarom wel? Moet de overheid er tegen optreden? Dat zijn de thema's van na de kerstvakantie. Maar,
lekker met een videootje even kijken. Even teasen van als je het nieuws gemist hebt. Ja. Ja, precies. Deze week hartstikke actueel. En voor degene die de Hyperlocal Hilversum hebben, wellicht ook een item voor de Hyperlocal, lijkt mij. We gaan even kijken.
Kijk nog eens.
Oh, hier gaan we dan. In 3, 2...
Al zoveel. De DPG Mediagroep.
Magrie. Ben jij een stem?
Van de Donald Duck.
Het Algemeen Dagblad.
Van de Vloot.
Brabants Dagblad.
Volkskrant.
Grote kans dat u het bedrijf helemaal niet kent, maar DPG is een Vlaamse mediareus en eigenaar van tientallen websites en mediatitels in België, Denemarken en in Nederland eigenaar van onder meer dagbladen Trouw, AD en de Volkskrant.
Hey, goedemorgen.
Vandaag werd bekend dat DPG RTL over wil nemen. Voor 1,1 miljard. Wat betekent dit? We vragen het Thomas Brunning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.
Dat heeft grote impact in onze sector. DPG Media is al het grootste mediabedrijf van Nederland. Met veel krantentitels, online sites, magazines onder zich. En daar zou dan nu het grootste commerciële nieuwszender bij komen.
Ja, dat heeft grote gevolgen, hè, voor ons medialandschap, zou je kunnen zeggen. Nederland dat een Belgisch bedrijf RTL gaat overnemen en daarmee dus het grootste mediabedrijf van Nederland gaat worden.
Ja.
En er zijn natuurlijk allerlei gevolgen die dat gaat hebben. En ook de vraag, is daar weer gerechtvaardigd? Mag dat zomaar?
Mag dat zomaar? Ja, kijk, in principe, ze betalen er een prijs voor. Waarom niet, zou je zeggen? Maar er is zoiets dat de overheid wil graag concurrentie en op een markt creëren, want dat is over het algemeen heel goed.
Ja, want nu komt er heel veel macht bij één bedrijf liggen en dat wil eigenlijk de overheid nooit. Dat één bedrijf alle macht heeft, want die kan dan ook de prijs naar zijn hand zetten en precies. Dus ook bijvoorbeeld de salarissen. Waar het natuurlijk eerder over ging bij ons in de talkshow. Hè, dat journalisten natuurlijk gestaakt hebben voor een beter salaris.
Ja.
Als alles bij één bedrijf komt, dan kan hij gewoon zeggen, ja, weet je, wil je bij mij komen werken, is dit het salaris en anders ben je weg en heb je dus ook geen keus meer.
Exact.
Ja. Ja, maar daar gaan we nu nog niet te diep op in.
Als je wilt.
Nee, want we zijn bijna aan de tijd. Daar gaan we dus de volgende talkshow verder dieper op in. Van hoe voorkom je eigenlijk dus zo'n machtsfactor als één mediabedrijf heel groot kan worden.
Ja.
En met welke gevolgen natuurlijk.
Ja. En misschien Max nog als tot slot. Heb je nog een vragen of dingen waar je zegt, nou...
Nee, denk ik niet.
Nee?
Ja. Het is uiteindelijk toch wel duidelijk geworden. Het is wel ingewikkeld, ben ik wel met je eens.
Ja, hè?
Maar, ja. Het is saai ook, hè?
We doen ons best wel, hè?
Ja, het jaarverslagen.
Maar niet mee. Ja.
We zijn geen accountants, hè? Maar we zijn wel controleurs van de macht. En ook van bedrijven.
Ja, zeker. Onze taken zijn eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar. Alleen vind ik mijn vak dus echt wel een stuk leuker dan het vak van mijn vader. Maar mijn vader zou het precies andersom zeggen, want die had ontzettend veel lol. En dat is echt waar, dat is dan misschien een leuke anekdote. Als hij cijfertjes zag, dan keek hij. En dan wist hij eigenlijk al meteen, hier zit de fout. Dat is knap, hè?
Ja,
daarom had hij de lol in. Dat was een soort puzzelen voor hem. Nou, dat is voor mij meer het monteren van een mooie reportage. Daar heb ik meer lol in, persoonlijk. Wat ga jij doen met de kerst, Ernst-Jan?
Niet zoveel bijzonders.
Nee?
Nee, nee.
Met mijn zoon. Eten.
Ja, ik heb een klein kindje en dan veel spelen.
En
ik.
Even uitrusten ook?
Zeker.
Nakijken nog?
Ik hoop het niet. Ik weet het even niet zo goed meer.
Nee? Vast wel. Wat hoop je dat onze studenten gaan doen tussen nu en het nieuwe jaar met economie?
Ik kom goed boek lezen. Er wordt veel te weinig gedaan.
Goed boek lezen? Ja. Oh, ik dacht, je ging zeggen het boek goed even
oh,
studeren.
Het boek economie.
Ja. Nee? Nee.
Eventjes
andere dingen doen?
Ja, even een keer flink veel drinken. Dat is ook goed, denk ik.
Nou,
ja.
Goede tip. Ik wens iedereen in de studio, Danny, Tom en Bahar en Max, dankjewel dat je erbij bent. Goede, fijne feestdagen. En jullie thuis natuurlijk ook allemaal. Hele fijne kerst. Gelukkig nieuwjaar. Pas op met vuurwerk. En we zien jullie weer in de volgende talkshow in het nieuwe jaar. En dat is dan alweer de laatste van deze cursus. Tot in 2024. Tot dan!